Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Ik moet zeggen, pelgrims van de hoop, want dat is wat wij zijn, zeker op weg in onze pelgrimstocht in de eeuwige stad, Rome. In een vorige aflevering stonden we te midden van de slag op de Milvissenbrug en konden we getuige zijn van de bekering van keizer Constantijn, die het werkelijke wendelpunt zou worden van de situatie van de christenen in het oude Rome. Dankzij zijn moeder zouden heel veel reliquieën, belangrijke reliquieën, naar Rome kunnen komen. En dat is ook een van de redenen waarom een bezoek aan Rome eigenlijk voor een gelovige christen altijd een bedevaart is. Er zijn zoveel sporen, niet enkel van het leven van Jezus terug te vinden, van de apostelen, van de eerste christenen, van de martelaren. Het is natuurlijk ook symbool voor het centrum van de kerk. En de Sint-Pietersbasiliek, die we op het einde van onze pelgrimstocht zeer zeker zullen bezoeken, is natuurlijk een van die grote pauselijke basilieken die we op onze weg tegenkomen. We mochten er al eentje helemaal bezoeken, Sint Paulus buiten de muren. Maar vandaag bezoeken wij verder eigenlijk de kerk die voorafgaat aan alle kerken. Sint Jan van Lateranen. Niet zomaar een pauselijke basiliek, het is de kathedraal van de paus. Van hieruit vertrekt als het ware zijn herderlijke autoriteit over het bisdom Rome. En dat is toch een zeer interessante plaats om uitgebreid te bezoeken. We mochten daar op het einde van vorige aflevering reeds mee beginnen door onze tweede heilige deur te gaan. Wel, vandaag bezoeken wij verder die prachtige basiliek van Sint Jan van Lateranen. Laten wij opnieuw binnengaan en de pracht van deze kathedraal tot ons laten komen.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Exaudi Christe,
exaudi Christe.
Francisco sumo pontifici, in unum populos, doctrina congreganti caritate, pastori gratia, gregi obsequentia, Salvator mundi,
tu illum adjuva,
Santa Maria,
tu illum adjuva,
Sancte Petre,
tu illum adjuva,
Sancte Paule,
tu illum adjuva,
Sancte Francisce,
tu illum adjuva, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Amen.
En zo mochten we dus de vorige keer leren dat de wijze waarop dat de basiliek vandaag voor ons zich toont, wel, dat is de vorm die paus Innocentius X gaf voor het jubeljaar van 1650. En ook te danken natuurlijk aan de architect Francesco Borromini, die de structuur van de primitieve basiliek behield en samen met de nieuwe kromlijnige vormen die te zien zijn in de gevel, zo geliefd bij de barok, op deze wijze het menselijke leven uitbeelden en verwelkomen. Het schip lijkt op het interieur van het hemelse Jeruzalem, dat in het boek Openbaring wordt beschreven, met 12 deuren die worden beschermd door 12 apostelen. Enorme grote beelden die op deze wijze de weg bewaken, als het ware, in de richting van het altaar. En dat is onze volgende halte. We willen even halt houden bij die belangrijke reliquieën die vandaag terug te vinden zijn op deze plaats. En terwijl wij dat doen, lopen wij over de middeleeuwse vloer. Want Borromini, die behield deze vloer, het werk van meesters. Het is als een marmeren weide die naar het altaar leidt. De ovalen, waarin hij de muur bloot had gelaten als overblijfsel van de oude kerk, die werden in de 18e eeuw bedekt met schilderingen die de profeten uitbeelden. En zeker ook de moeite om, terwijl wij naar het altaar gaan, even de blik naar boven te richten, omdat we daar die bas-reliefs in stukwerk kunnen bewonderen. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit een tijdelijke oplossing was. Ze illustreren de Bijbelverhalen volgens de typologische lezing van de heilsgeschiedenis. En dus zien we elementen die terugkomen in liturgie en in catechese. Elke episode uit het Oude Testament wordt gezien als een prefiguratie van het Nieuwe. En zo zien we bijvoorbeeld, als we kijken naar het stukwerk vanaf het altaar, de ark van Noach is een voorafbeelding van het doopsel. Hoewel bedoeld als tijdelijke oplossing, als een tijdelijke decoratie, is ze uiteindelijk gelukkiglijk ook gebleven. En natuurlijk, terwijl we onderweg zijn, ontmoeten we nog verschillende zijkapellen. Zo is er de Capella Colonna, de Lancelotti, de Capella Corsini en dergelijke meer, die we aan de zijkanten terugvinden onderweg naar het altaar. En daar vinden we dus de belangrijke reliquieën die in Sint-Jan van Lateranen bewaard worden. Het pauselijk altaar hier in het midden herbergt namelijk het houten altaar waarop, zo zegt de traditie, Sint-Pieter zelf de heilige Eucharistie heeft gecelebreerd. Paus Urbanus V, die gaf Giovanni di Stefano in 1368 de opdracht om het ciborium te maken dat zijn aanwezigheid benadrukt. Bovenin bevinden zich reliekschrijnen met de hoofden van Petrus en Paulus. En dat kunnen we ook zien, daar zij bewaard worden in twee prachtige beelden, die dus enerzijds de heilige Petrus tonen en anderzijds de heilige Paulus. De 12 schilderijen rondom het ciborium zijn het 15e eeuwse werk van Antoniazzo Romano en zijn medewerkers. Boven het sacramentsaltaar, links van het dwarsschip, staat een tafel die volgens de traditie deel uitmaakte van de tafel waar het laatste avondmaal van Jezus werd opgehouden. Het transept werd volledig gerenoveerd onder het pontificaat van paus Clemens VIII en dat opnieuw ter gelegenheid van een jubeljaar, namelijk 1600. Giacomo della Porta leidde de architectonische renovatie, terwijl Cavalier d'Arpino toezicht hield op de decoratie, samen met zijn medewerkers. Daarbij worden de verhalen uit het leven van keizer Constantijn uitgebeeld. Een belangrijke plaats dus, met belangrijke reliquieën, die we hier kunnen terugvinden. En dat brengt ons eigenlijk na het altaar, zien we reeds de indrukwekkende apsis. Dat is het volgende waar we naartoe gaan. Het is de plaats waar we de cathedra van de paus terugvinden onder het waakzame oog van een zeer indrukwekkende Christusmozaïek.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Exaudi Christe.
Exaudi Christe.
Ecclesiae sancte Dei, supra regnorum fines, nectenti animas, salus perpetua. Redemptor mundi,
tui lama juva.
Zo staan we in de apsis, het uiterste einde van de kerk. De plaats waar ook de kathedra van de bisschop van deze kathedraal te vinden is. En dat is niemand minder dan de paus zelf, de bisschop van Rome. Van hieruit zetelt hij als herder. U hoorde in een vorige aflevering dat dus het zetelen op een stoel of op een zetel, een kathedra, vandaar ook het woord kathedraal, afkomstig is van de Romeinse traditie en ook andere culturen die diezelfde traditie hadden, dat wanneer iemand met een bepaalde autoriteit sprak, een koning, een belangrijke functionaris, dat hij dat deed vanuit een stoel, vanuit een zetel. In de Romeinse tijd was dat de Cyrillische zetel en het is ook van daaruit dat die traditie overgenomen is voor bisschoppen. En dus hier staat die witte troon, moeten we zeggen, die witte stoel, die witte kathedra, als een teken van de herderlijke autoriteit van de bisschop van Rome. En zoals ik al zei, onder het waakzame oog van een prachtige mozaïek. Het aangezicht van Christus is in deze mozaïek te zien en zou, zo zegt de traditie, op miraculeuze wijze verschenen zijn hier in het plafond van Sint-Jan van Lateranen. De apsis vinden we vandaag terug op de oude plaats. In 1884 wilde paus Leo XIII een vergroting van het priesterkoor. En volgens eerder twijfelachtige artistieke interventiecriteria van die tijd werd het mozaïek uit de 13e eeuw opnieuw samengesteld. De iconografie bleef ongewijzigd, maar helaas werd de artistieke dimensie onherstelbaar aangetast. Het was in opdracht van paus Nicolaas IV, die van 1288 tot 1292 paus was, de eerste Franciscaan trouwens, die tot paus werd gekozen. En dit mozaïek werd dus gemaakt door Jacopo Toriti, die op zijn beurt een mozaïek uit de 5e eeuw aanpaste. Nu, hoe dan ook, het resultaat blijft indrukwekkend. De apsidale mozaïek toont dus het aangezicht van Christus en daaronder de duif, symbool van de Heilige Geest. Waarschijnlijk is het zo dat oorspronkelijk boven het aangezicht van Christus de hand van God de Vader was afgebeeld, om zo de drie-eenheid te tonen. Alle barmhartigheid van de heilige drie-eenheid wordt geopenbaard in het tweelingkruis dat eronder te vinden is, dat als het ware gehuld is in licht dat overgaat in water. In het midden van het kruis bevindt zich een clypeus met het doopsel van Jezus. De menswording kondigt aan dat Jezus de geliefde Zoon van God is, maar ook dat wij in het doopsel met Hem verenigd worden, zodat ook wij kinderen worden van God. Merk op, aan de voet van het kruis staat een hemelse berg waaruit water komt dat in vier rivieren is verdeeld. Het is natuurlijk een herinnering aan de vruchtbaarheid die in Genesis wordt beloofd en in het hemelse Jeruzalem wordt gerealiseerd. Uit dat water drinken twee herten. En een oneindigheid van schepselen die leven putten uit de drie-eenheid die in het kruis is geopenbaard. Wij zien dus de hele kerk, het sacrament van de mensheid, die uit de bron van het leven drinkt. De kerk wordt verder ook voorgesteld door de met juwelen versierde muren van het hemelse Jeruzalem, beschermd door de heilige aartsengel Michael die onder het kruis staat. We zien de apostelen Petrus en Paulus op vergulde torens, terwijl in het midden een Arabische feniks te zien is, een middeleeuws symbool van onsterfelijkheid. Links van het kruis zien we de heilige maagd Maria, die bidt voor de geknielde paus Nicolaas de Vierde. Die wordt gevolgd door de heilige Franciscus van Assisi, in het klein, vergezeld door de heiligen Petrus en Paulus. En dan rechts Johannes de Doper, gevolgd door de heilige Antonius, eveneens in het klein weergegeven, en de heiligen Johannes en Andreas. Verderop staan de andere 9 apostelen en 2 kleine figuren in Franciscaanse habijten. En deze stellen Jacopo Toriti en Jacopo da Camarino, die hem daarbij hielp, de mozaïekkunstenaar dus, voor. Een kleine herinnering aan het werk dat hij deed aan deze mozaïek, die als het ware waakt over de herderlijke kathedra van de bisschop van Rome, en dat is natuurlijk de paus. Een kathedraal dus. En we kunnen zeggen dat dat heel duidelijk is dat zo'n stoel, zo'n zetel, een teken is dat hier een herder zetelt. Academische stoelen bestaan uit tafels waarop boeken kunnen worden geplaatst. Maar in kathedralen uit dus die stoel, want het is met het gesproken woord en met het getuigenis dat het geloof in de eerste plaats wordt overgedragen. Maar onderrichten blijft zeker een van de mooiste uitingen van de liefde. De twijfelaars raadgeven, de onwetenden onderwijzen, de zondaars vermanen, het zijn geestelijke werken van barmhartigheid. De bisschop van Rome, en met hem de gehele kerk, ontving van Christus de taak om te verkondigen, omdat de mens een woord nodig heeft om zijn leven te verlichten. Deze behoefte leeft vandaag in een gedesoriënteerde tijd die lijkt op die van Christus. We lezen in het evangelie volgens de heilige Marcus: Jezus zag een grote menigte en had medelijden met hen, omdat zij waren als schapen zonder herder, en hij begon hun vele dingen te onderwijzen. En vanaf de kathedra onderwijst de paus, die daar zit, niet zichzelf, bevestigt niet zijn eigen mening, maar verkondigt het woord van God, waarvan hij een dienaar is, zodat het voor iedereen straalt. Het was trouwens diezelfde paus Nicolaas de Vierde die de pauselijke kathedra herschikte, waarvan vandaag de predella overblijft. En daar herkent men dus de iconografie van Christus zegevierend over het kwaad. En deze wordt voorgesteld door 4 demonische figuren aan zijn voeten. De adder, de basilisk, de leeuw en de draak. Als een verwijzing naar Psalm 91. Gij zult leeuwen en slangen vertrappen, u zal leeuwen en draken verpletteren. Deze beelden leren dat het kwaad bestaat en bestreden dient te worden, maar dat Christus veel sterker is. Niet enkel omdat hij de kerk beschermt tegen de aanvallen van de vijand, maar nog veel meer omdat hij in staat is om hen die in zonde en dood zijn uit het kwaad te halen. Zoals het credo verkondigt: hij daalde neder ter helle en trok de gehele mensheid eruit. Het kwaad wordt niet vergeten, maar overwonnen. Het ritueel van de verkiezing van elke nieuwe paus eindigt nog steeds met de inbezitname op deze stoel. De paus gaat dan in processie van de Sint-Pietersbasiliek naar de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en neemt plaats op deze stoel, omringd door alle geestelijken van Rome die voor hem bidden. En dat zijn natuurlijk beelden die we kennen op het moment wanneer dat er een nieuwe paus dient gekozen te worden. Wanneer deze gekozen is, dan dient hij naar hier te komen als bisschop van Rome om, zoals dat met iedere bisschopszetel het geval is, om deze in bezit te nemen. Eigen aan een kathedraal is ook het kapittel, een organisatie van een aantal geestelijken die eigenlijk toezicht houden op een kathedraal of een collegiale. Een van de functies van het kathedrale kapittel was vroeger het kiezen van een vicaris capitularis, wat we vandaag de dag een diocesane administrator zouden noemen. Die zal onder meer kunnen dienen tijdens een sede vacante periode van het bisdom. Nu, het is zo dat een lid van zo'n kapitel wordt een canunnik genoemd. En de titel canunnik was dus geen permanente titel en ook verbonden aan het al dan niet lid zijn van een kapitel. Toch wordt voor verdienstelijke priesters de titel toegekend, zij het dan als eretitel. En die eretitels, ja, er zijn er zo wel enkele. Zo is er bijvoorbeeld de eretitel van kapelaan van zijn heiligheid. Er bestaat iets als een prelaat van zijn heiligheid en nog een trapje hoger, protonotarius van zijn heiligheid. En nog een trapje hoger, apostolische protonotarius, maar dat zijn termen die vandaag de dag veel minder gebruikt worden. In principe zouden deze nog kunnen worden toegekend, maar het is eerder zeldzaam dat dat gebeurt. Behalve in Italië bijvoorbeeld, waar die cultuur nog wel altijd bestaat. Nu goed, die eretitels, dat kan gegeven worden aan iemand, een priester, die zeer verdienstelijk is geweest. Maar wat heel verrassend is dat deze titel niet enkel wordt gegeven aan priesters, maar ook aan presidenten. Wist u bijvoorbeeld dat het staatshoofd van Frankrijk, de president dus, automatisch ere-proto-canunnik wordt van deze kathedraal? Ongeacht of de president nu katholiek gelovig is of niet. En dat komt omdat sinds het bewind van koning Hendrik IV de staatshoofden van Frankrijk, van de toenmalige paus, de titel hebben gekregen erekanoniek van Sint-Jan van Lateranen en van de Sint-Pietersbasiliek. Toen met de Franse Revolutie het koninkrijk Frankrijk verdween, werd deze eer overgedragen aan de presidenten van de Republiek en is dus momenteel in handen van Emmanuel Macron. Wist u trouwens dat de proto-canunnik van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore, die we later in onze afleveringen nog zullen bezoeken, dat dat de koning van Spanje is, de huidige koning Filipe de VI. En voor de Engelse reformatie was de koning van Engeland zelfs kanoniek van de basiliek van St. Paulus buiten de muren, die we eerder mochten bezoeken. Nu, het feit dat een president van Frankrijk kanoniek is van een katholieke pauselijke basiliek, ja, dat is toch een beetje vreemd, want in Frankrijk gaan ze er graag prat op dat kerk en staat strikt gescheiden zijn. Het woord God en geloof, ja, dat zou bijna niet over de lippen mogen komen van een Franse president. Wel, toch is het natuurlijk zo dat wanneer men automatisch kanoniek wordt benoemd van een pauselijke basiliek, en normaal gezien gebeurt dat ook niet, tot het moment dat Nicolas Sarkozy president werd. Want hij kwam naar Rome om deze titel in ontvangst te nemen en een toespraak te geven tot de verzamelde kardinalen, geestelijkheid en dergelijke meer die naar de basiliek waren gekomen om dus dit moment mee te maken waar de president van Frankrijk binnenkwam in deze kathedraal om er tot kanunnik te worden benoemd, officieel worden benoemd. En president Macron die heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Die heeft ook een toespraak hier gegeven in deze kathedraal. En daar merken we toch een klein beetje een verandering. U kan zich voorstellen dat de politieke tegenstanders van presidenten dat graag gebruiken als munitie tegen de president. Maar men ziet daar toch een klein beetje een verandering in, dat het op een of andere manier dan toch mogelijk is voor een president van Frankrijk om te spreken over het belang van religie bijvoorbeeld. Dat zagen wij ook met bijvoorbeeld de brand van de kathedraal van Parijs, de Notre-Dame. Daar heeft de president zelfs ook de inwijding van de kathedraal na de brand, die zeer recent trouwens heeft plaatsgevonden, ook bijgewoond. En we zien dus dat daar dan toch op een of andere wijze een affiniteit is. Wat er ook van zij, we kunnen zeker bidden voor al onze wereldleiders. We weten dat ze het altijd nodig hebben en zeer zeker in deze tijd van verwarring en in deze tijd waar steeds meer sprake is van oorlog. We nemen dat zeker mee in onze gebeden. Nu, wanneer wij met ons aangezicht naar de apsis staan, als we helemaal naar links kijken, wel, dan zien we onder meer de Cappella Colonna, maar een beetje verder vinden we ook het klooster terug van Sint-Jan van Lateranum. En daar valt ook zeker iets over te vertellen. Wij begeven ons naar de linkerzijde van de kathedraal van de paus. Zo, zeker moment om iets te vertellen over het klooster dat hier terug te vinden is. Het klooster werd gebouwd vanaf 1222 onder paus Honorius III, tot en met het pontificaat van Gregorius IX. We spreken dus eigenlijk over de tijd van, de heilige Franciscus van Assisi. En deze werd gebouwd door de Lateraanse kanunniken, waar we het daarnet over gehad hebben, en die dus ook samenleefden. Ze hadden een gemeenschappelijk leven, een gemeenschappelijk gebed, en waren verbonden aan deze plaats. En werden daarbij geïnspireerd door de heilige Augustinus. Het klooster zelf, de open binnenplaats, die niet alleen de verschillende kamers van hun leven verbond, maar ook dialoog en broederschap, studie, gemeenschappelijk gebed mogelijk maakte, is dus een beeld van deze wijze van leven. De mozaïekeninscriptie, die nog steeds perfect leesbaar is, vermeldt onder andere Claustri structura sit vobis docta figura. Dat wil zeggen, laat de structuur, de clausuur van het klooster voor jou een geleerde figuur zijn van het gemeenschapsleven. Langs de muren is nog steeds de pauselijke kathedra uit de middeleeuwen bewaard gebleven. En het is de kathedra die hem eraan herinnerde, in een oud ritueel werd de nieuw verkozen paus namelijk herinnerd dat hij een slecht mens was, zoals de psalm het verkondigt. Hij verheft de zwakken uit het stof, uit het vuil tilt hij de armen op om hem te doen zitten tussen de prinsen van zijn volk. En het werd dus de, het is een beetje een raar woord, maar meststoel genoemd, om te beseffen dat ook de paus als een zwakke uit het stof wordt opgenomen, uit het vuil als arme wordt opgenomen, om hem te doen zitten tussen de prinsen van zijn volk. Toch een heel bijzonder detail hier dat we terugvinden in het klooster vlakbij de basiliek van Sint-Jan van Lateranum. In de kloostergang, in de pandgang, bevindt zich ook het overblijfsel van het prachtige grafmonument dat Arnolfo di Cambio maakte voor Riccardo Annibaldi, de oom van een leerling en vriend van Thomas van Aquino. In het werk van Arnolfo, dat dateert van voor Giotto, is het beginnend humanisme van de Romeinse middeleeuwen te zien, met voorstellingen die niets Byzantijns meer hebben. Zo zien we nog de begrafenisstoet, daar zijn twee fakkeldragers afgebeeld, twee die het missaal en de mijter vasthouden en een ander die de kruik met wijwater vasthoudt. En zelfs een bediende die met blozende wangen in het wierookvat blaast om het vuur onder de kolen nieuw leven in te blazen. En dat brengt ons tot het museum dat ook verbonden is met de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en zeker de moeite is om een bezoek te brengen. En dat willen we ook graag aan u meegeven. Dit museum werd eigenlijk voor het eerst geopend in 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II en biedt de bezoekers een lange reeks liturgische gewaden en meubilair van verschillende soorten, reliekschrijnen en belangrijke voorwerpen uit de eeuwenlange geschiedenis van de basiliek aan. Wanneer je dit museum binnenwandelt, kan je dus werken zien die een periode bestrijken van de middeleeuwen tot nu. Zo zie je er onder meer de ketens van de heilige Johannes de Evangelist, waarmee de heilige van Efeze naar Rome werd vastgebonden, of de reliquieën, om er een paar te noemen, de heilige Helena, de heilige Cecilia, de heilige Barbara, heilige Franciscus, de heilige Catharina van Siena, de heilige Johannes de Doper en de heilige Maria van Egypte. Onder de schatten van het museum bevindt zich onder meer ook de kap die paus Bonifatius de VIII heeft gedragen toen hij in 1300 het eerste jubeljaar van de geschiedenis uitriep. Dus zo komen we hier echt jubeljaargeschiedenis tegen. Een van de belangrijkste voorwerpen echter is het Lateraanse kruis, ook het Constantijnse kruis, genoemd, beroemd om zijn diepgaande theologische boodschap. Er zijn ook talrijke geschenken van de presidenten van de Franse Republiek, vanaf Charles de Gaulle. Ook van belang is de Lateraanse monstrans, daterend uit 1830, het jaar van de oprichting en de stichting van België, in opdracht van het Lateraans kapitel gemaakt, om te herinneren aan een veel oudere monstrans die aan het einde van de 18e eeuw werd vernietigd door de troepen van Napoleon. En ook het jubeljaar heeft hier zijn thematiek. Zo zien we in een bepaalde vitrine enkele van de gereedschappen die worden gebruikt voor het openen van de heilige deur van de basiliek. Ook enkele stenen uit verschillende periodes van de heilige deur worden tentoongesteld. En we zien onder andere ook de openingsbul voor het grote jubeljaar van het jaar 2000, ondertekend door de heilige paus Johannes Paulus II. Of wat denkt u van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie? De bul daarvan, ondertekend door de heilige paus Johannes de 23e. U kan het hier allemaal bewonderen. Om dan maar het tapijt van Lateranen niet over te slaan, dat in 1620 in Rome werd gemaakt, in opdracht van kardinaal Chigi. En daarop staan degenen aan wie de Lateraanse basiliek is gewijd. Dat is natuurlijk de heilige verlosser, onze Heer Jezus Christus, samen met de heilige Johannes de Doper en de heilige Johannes de Evangelist. En deze drie figuren omhullen het volledige Lateraanse complex dat te zien is zoals het eruit zag tot aan het einde van de 19e eeuw. Wel, wij gaan bijna deze prachtige pauselijke basiliek, de tweede van onze tocht, achter ons laten. Maar willen we nog even wat naderbij gaan kijken naar dat prachtige Lateraanse kruis, het kruis van Constantijn ook genoemd, gemaakt tussen de 13e en de 14e eeuw. Zo, dierbare medepelgrims, we staan voor een van de juwelen van de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen, het Constantijnse kruis. Een meesterwerk gemaakt tussen de 13e en de 14e eeuw en gebruikt bij de opening van pauselijke processies. We zien ook de twee kandelaars die daarbij hoorden. En het is eigenlijk een kruis dat zeer belangrijk is voor de geschiedenis van de middeleeuwse kunst en waarschijnlijk het enige voorbeeld van goudsmeedkunst van zulk groot belang in de Romeinse stijl voor de ballingschap van Avignon. Wat onmiddellijk opvalt zijn de vergulde zilveren platen waaruit het kruis is opgebouwd. En deze zijn gegraveerd met de gehele Genesis-cyclus en de episodes uit het Nieuwe Testament die op deze passages terugkomen. Centraal zien we het verhaal van de erfzonde aan de ene zijde en de kruisiging aan de andere zijde. In de oud-testamentische afbeelding staat de boom van de kennis van goed en kwaad, waar de slang zich rondkronkelt met Adam en Eva ernaast. In de tegenovergestelde afbeelding zien we de Heer die aan het kruis opgeheven is, terwijl Maria en Johannes aan de voet van het kruis staan. Zo heeft het gebeuren van de dood, de passie van de Heer, de mens voor altijd verlost van datgene waartoe Adam hem had veroordeeld. Vandaar dus die tegenovergestelde tondo's heet dat, die afbeeldingen. En opnieuw spreken het Oude en het Nieuwe Testament als het ware met elkaar. Want als in de ene afbeelding de vrouw in de misleiding van de slang is gevallen, blijft nu een andere, onze lieve vrouw, in de veilige haven van Gods wil staan. Het is dus duidelijk welke nadruk de goudsmeden wilden leggen op de gebeurtenis van de verlossende dood en passie van Jezus Christus, die werd voorgesteld in de episodes van Abel, Isaac, Jacob en Jozef, die we gegraveerd zien in de armen van het kruis. En dus worden deze personages uit de Bijbel, uit het Oude Testament, gezien als voorafbeeldingen van Jezus Christus. De centrale gebeurtenis is de kruisiging, de kruisdood van onze Heer. En de verhalen die er rond worden verteld door middel van indrukwekkende gravures, vertellen eigenlijk datgene wat de aanloop heeft gevormd, wat uiteindelijk tot vervulling is gekomen aan het kruis. Nu, het is ook zo dat er eigenlijk, als je goed gaat kijken, dat de opeenvolging van die Bijbelse episodes niet altijd in dezelfde volgorde is als in de Bijbel. En dat heeft ook wel te maken met de vele wijzigingen die dit kruis in de loop van de tijden heeft ondergaan. Maar het weerspiegelt ook een zeer precieze iconografische keuze die populair was in de middeleeuwen. Tussen de 11e en de 12e eeuw was er in de Umbrisch-Romeinse kunst namelijk een tendens om de artistieke vertelling van Bijbelse cycli te tonen aan de hand van het criterium van de typologische vertelling. Met andere woorden, de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament tonend, tussen Genesis en het Evangelie, die tegenover elkaar het weefsel van het heilsverhaal weven als een gouden tapijt dat op deze wijze wordt getoond aan de toeschouwer en aan de gelovigen, aan ons als pelgrims. En er is geen betere wijze in deze vastentijd om ons bezoek aan Sint-Jan van Lateranen te beëindigen hier aan dit bijzondere kruis, dit bijzondere voorbeeld van middeleeuwse goudsmeedkunst, die niet enkel het meesterschap van degene die het heeft gemaakt aan ons wil tonen, maar vooral ook de liefde waarmee de boodschap van het geloof wil doorgegeven worden. Voor ons is het de ideale gelegenheid om hier opnieuw te bidden. vlakbij de vitrines waar de geschiedenis van de jubeljaren die het onze voorafgegaan zijn vertellen. Laten wij bidden met de woorden die Paus Franciscus ter gelegenheid van dit heilig jaar heeft geschreven. Vader in de hemel, je hebt ons het geloof geschonken in uw Zoon Jezus Christus, onze broeder. En door de Heilige Geest hebt gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. Wek in ons de zalige hoop op de komst van uw rijk. Maak ons door uw genade tot zaaiers, die onvermoeibaar het zaad van het evangelie uitstrooien. Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien in de vaste verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de machten van het kwaad zijn overwonnen en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart. Mogen de genade van het jubeljaar in ons, pelgrims van de hoop, het verlangen sterken naar de hemelse gaven en aan heel de wereld de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser. Aan u, God, die voor altijd gezegend zijt, zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze grote pelgrimstocht in het kader van het heilig jaar waar wij door de eeuwige stad trekken, Rome. En beëindigen wij het bezoek aan de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranum. In een volgende aflevering bezoeken wij een nieuwe basiliek, zij heet een van de kleinere basilieken, hoewel misschien ook zeker niet in belangrijkheid, want we gaan naar de basiliek van het Heilig Kruis in Jeruzalem. En daar zullen we zien hoe keizerin Helena heeft geprobeerd om de mensen in Rome de mogelijkheid te geven om Jeruzalem te bezoeken zonder ook maar één voet te moeten zetten in het Heilig Land. En zo wacht de basiliek van Sint Laurentius buiten de muren eveneens nog op ons. En van daaruit gaat het naar de basiliek van Santa Maria Maggiore. Om zo helemaal de terugtocht te maken naar Vaticaanstad, waar wij als laatste basiliek de Sint-Pietersbasiliek zullen bezoeken. Het ligt nog allemaal voor ons, dierbare luisteraars, en ik hoop dat u ons blijft vergezellen. Ik dank u van ganser harte dat u bent mee gepelgrimeerd. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw present tekent. Graag tot dan.